Omroep Onderwereld. De strafste verhalen uit het Antwerpse misdaadmilieu.
Welkom. Mijn naam is Sam Rijntjes, misdaadjournalist bij Gazet van Antwerpen. In deze podcast ga ik met mijn collega Joris van Draa in gesprek over enkele spectaculaire en ophefmakende misdaadverhalen uit het Antwerpse.
GVA Podcast.
Graag even uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. Politie en gerecht zoeken getuigen van een brutale ladingdiefstal van begin dit jaar. De feiten gebeurden op 21 januari 2013. Die maandag werd op een rotonde in Opglabbeek een vrachtwagen klemgereden door een andere vrachtwagen en drie personenwagens met Nederlandse nummerplaten. Het slachtoffer had die middag twee containers met artisjokken uit Peru opgehaald in de haven van Antwerpen en was op weg naar Bree. De overvallers overmeesterden de chauffeur en daarbij vielen een aantal schoten. De daders haalden pakketten uit de containers, vermoedelijk gevuld met cocaïne, want later werden nog twee vergeten pakketten aangetroffen.
De federale politie van Antwerpen en de landelijke politie van Nederland rolden begin 2013 een criminele organisatie op die tonnen cocaïne en heroïne invoerde via de haven van Antwerpen. De zaak werd wereldnieuws omdat de bende de beste computerspecialisten van het land had ingehuurd om belangrijke havenbedrijven en containerterminals te hacken. Dag Joris, ik mag het hackingdossier historisch noemen. Waarom was dit zo belangrijk?
Absoluut. Ik denk dat over deze zaak nog jaren gesproken en geschreven zal worden. Omdat het was eigenlijk de eerste keer dat de drugsmafia structureel samenwerkte met cybercriminelen om een drugsmokkel te organiseren. De aanpak van deze organisatie was zo nieuw, zo vernuftig en ook zo gedurfd. Interpol destijds zelfs een internationale waarschuwing heeft uitgestuurd, hè, om te waarschuwen voor het samenwerken van hackers en drugscriminelen. Ja, het stond natuurlijk in de sterren geschreven dat kapitaalkrachtige drugsorganisaties vroeg of laat een beroep zouden doen op de brains van IT'ers of van hackers. Maar in dit verhaal is dat ook voor de eerste keer echt tot uitvoering gebracht. En dat is ook de reden dat de internationale pers van de BBC tot Bloomberg naar Antwerpen was afgezakt om over deze zaak verslag uit te brengen.
Head of Europe's law enforcement agencies warned of the growing risk of international criminal groups using cyber attacks to traffic drugs. Follows an IT attack on the port of Antwerp in which hackers breached the system that controls container movements in an attempt to transport hundreds of kilos of cocaine and heroin.
Hackers die drugscriminelen helpen bij het smokkelen van tonnen coke, heroïne.
Ja,
dat is niet alledaags.
Absoluut, nee, absoluut. Net als de diamantroof van de eeuw smeekt dit verhaal bijna om verfilmd te worden. Hè. De manier waarop het smokkelsysteem van deze bende en hun IT-adviseurs, zullen ze maar noemen, de manier waarop dat systeem werkte, was echt vernuftig.
Vernuftig, zeg je? Wie waren de breinen achter dit verhaal?
De Belgische hackers werkten voor heel zware drugscriminelen uit Nederlands Brabant en Rotterdam. Een van de absolute kopstukken was Martin Reuvers, een zware gewicht in het Nederlandse zigeunermilieu. Wellicht zelfs een van de belangrijkste drugsbazen in Europa. Twee andere belangrijke namen in dit verhaal zijn die van de Rotterdamse smokkelaar Frits Becker. Een man die al jarenlang gevolgd werd door de Nederlandse politiediensten. En een Turkse fruithandelaar genaamd Orhan Adibelli. En het is die Orhan Adibelli die door politie en gerecht wordt beschouwd als het grote brein. Hè?
En wat moesten zij dan precies voor hem doen?
Wel, de opdracht van de Belgische hackers was eigenlijk om volledige controle te krijgen over de informatiestromen van rederijen, containerterminals en ook een aantal belangrijke expeditiebedrijven in de haven van Antwerpen. De Nederlandse drugsbazen lieten in dit verhaal eigenlijk cocaïne verstoppen. Vaak ging het om honderden kilo's in containers. Die vertrokken in Zuid-Amerika en die reisden dan naar Antwerpen. Er konden containers met grondstoffen, fruit, conserven. En dankzij de activiteiten van die hackers konden ze die containers op de voet volgen. Tot ze in Antwerpen weer op de kaai werden gelost. En vervolgens moesten de hackers ervoor zorgen dat ze de unieke pincode, die je dus nodig hebt om een container af te halen bij een terminal, dat ze die pincode konden bemachtigen.
Dus zonder pincode kan je geen container gaan ophalen?
In principe kan je zonder die pincode kan je eigenlijk geen container afhalen. En bij de terminals gaat men ervan uit, wie in bezit is van die pincode, heeft ook het recht om die container mee te nemen. Mm-hmm. Natuurlijk, door die pincodes te stelen, waren de gangsters dus in staat om containers, waar dat drugs in verstopt was, eigenlijk te gaan afhalen aan de terminal voor de werkelijke eigenaar zich aan de kaai zou melden. Hè. Dus de criminele organisatie had ook een eigen chauffeurs klaarstaan. Die stonden gewoon stand-by aan de Wouwse Tol. Dat is een parkeerplaats net over de grens, Belgisch-Nederlandse grens bij Bergen-op-Zoom. En vanaf het moment dat de hackers dan de pincode hadden bemachtigd, dan vertrok de chauffeur onmiddellijk naar de haven van Antwerpen. Die tikte daar die pincode in en de container werd automatisch op die vrachtwagen gezet.
En hoe waren die hackers er dan in geslaagd om in te breken in het informatica systeem van al die havenbedrijven?
Wel, aanvankelijk leek dat vrij eenvoudig te zijn. De hackers hebben de havenbedrijven bestookt met mails vol malware. Dat zijn eigenlijk een soort virusprogrammatjes die via mail naar medewerkers van die havenbedrijven werd gestuurd. Bijvoorbeeld kregen de mensen een mail met het verzoek om een update uit te voeren, bijvoorbeeld voor Adobe. In werkelijkheid werd er dan een soort spionageprogrammatje op de computers geplaatst, waardoor dat de hackers eigenlijk paswoorden konden bemachtigen, mails konden meelezen, zelfs elke aanslag van een computer konden volgen. En op die manier geraakten ze onder meer aan vrachtdocumenten, konden ze ook de pincodes bemachtigen.
Oh, je zou eigenlijk verwachten dat van die multinationals in de haven, die actief zijn in allerlei wereldhavens, in staat zijn om zo'n aanvallen af te slaan, dat die hun personeel voldoende brieven om niet in te gaan op dergelijke mails.
Ja, het beveiligen van hun bedrijfsnetwerken was tot dan blijkbaar nooit echt een issue geweest. Hè. Deze affaire heeft daar echt wel verandering in gebracht. Want wanneer men eigenlijk zich realiseerde, terminals en rederijen gehackt bleken te zijn en containers spoorloos begonnen te verdwijnen, is men natuurlijk een netwerk steviger beginnen bewapenen en firewalls beginnen oprichten om aanvallen van buitenaf af te slaan. Ze hebben dat inderdaad ook goed gedaan, in die mate zelfs dat het voor hackers bijna onbegonnen werk is geworden om van buitenaf nog binnen te dringen in de computers van die bedrijven.
Dat is een soort veiligheidsmechanisme dan?
Ja, klopt. De hackers hadden duidelijk op gerekend dat dat zou gebeuren. Men had eigenlijk al geanticipeerd op het feit dat die bedrijven maatregelen zouden nemen om hun binnendringen, het hacken, tegen te gaan. En inderdaad, ook tot verbijstering van iedereen in de haven bleven die containers verdwijnen. En die containers bleken ook steeds te zijn opgehaald met de correcte pincode. Die blijkbaar dan toch in handen was gevallen van de smokkelaars.
Maar ze konden toch voortdoen met wat ze bezig waren uiteindelijk.
Ja, de organisatie die liet mensen eigenlijk inbreken in de bedrijven. Dus men stuurde dus inbrekers naar binnen, niet om zaken te stelen, maar om van alles achter te laten. Hè, de inbrekers plaatsen bijvoorbeeld de wifi keyloggers op de computers. Dat zijn kleine USB-stickjes waarmee eigenlijk een netwerk geactiveerd kan worden. En via dat netwerk kan men dan bijvoorbeeld proberen om binnen te dringen in die netwerken. Die keyloggers die registreren ook elke toetsaanslag en sturen die informatie dan door naar de hackers. Dat leidde zelfs tot redelijk filmische toestanden. Zo had de bedrijfsleiding van DP World op de beelden van hun bewakingscamera gezien dat er 's nachts mensen waren binnengedrongen in hun kantoor. Maar ze konden maar niet vaststellen wat er dan zou zijn gestolen. Omdat we natuurlijk met de eerdere hackings in gedachten onderhoud begon te raken, heeft men de federale politie erbij gehaald. En die speurders liepen dus op dat moment rond in de kantoren. Die waren aan het onderzoeken wat er gebeurd zou kunnen zijn. En men stelde eigenlijk vast dat op datzelfde moment een onbekend wifi-netwerk werd geactiveerd in de bedrijfsruimte. De speurders zijn dan beginnen kijken van waar komt dit vandaan? Wie activeert dit netwerk? En vanuit het raam zagen ze eigenlijk een auto staan, een Subaru Impreza, een soort racewagen, met een open motorkap. En een van de mensen die al verdacht werd in het dossier, een van de mogelijke hackers, Die bleek op de parking te staan met zijn motorkap open. Had hij op de accu van zijn auto een laptop met een antenne aangesloten. En hij probeerde op die manier het netwerk te activeren om zo de informatie uit het netwerk van DP World te stelen.
Maar die werd dus op heterdaad betrapt. Dat was het einde verhaal voor de hackers.
Toch niet. Er bleven containers verdwijnen. En de gangsters bleken nog altijd in staat om pincodes van containers te onderscheppen. Want die containers werden bijna zonder uitzondering opgehaald met de juiste pincode. Die criminelen bleken over een nog krachtiger apparatuur te beschikken om de informatiestromen van die havenbedrijven volledig te controleren.
Hoe bedoel je?
Wel, de speurders vonden niet alleen die wifi keyloggers aangesloten op de pc's in de kantoren. Als men nog verder ging zoeken, bleek dat in de vloeren van de gebouwen op het netwerk zogenaamde pony plugs te zijn aangesloten. Dat zijn eigenlijk krachtige minicomputers die gebruikt worden om netwerken te testen. En om eigenlijk, die zijn ook in staat om een netwerk af te luisteren. Om de informatiestromen eigenlijk af te tappen.
Mm-hmm.
Die ponyplug die capteerde eigenlijk de informatie die op een bedrijfsnetwerk aanwezig was. En via een gsm-verbinding werd eigenlijk die informatie naar buiten gehaald. Hè? Dus nu, die apparaten die waren niet zo heel zichtbaar, want men had van die apparaten weggewerkt, in stekkerdozen bijvoorbeeld. Dus het leek alsof het gewoon om een verdeelstekker ging, maar in werkelijkheid bleek een soort zelfontworpen minicomputer te zijn.
Dat klinkt allemaal heel erg gesofisticeerd. Die ponyplugs, kan iedereen die zomaar kopen? Of hoe kom je eraan?
Nou, de echte specialisten die weten zoiets natuurlijk wel te vinden. En als je op internet gaat zoeken, dan kan je wel dat soort apparaten proberen aan te schaffen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn die vrij te koop. En de bende van Orhan Adibelli had dat ook echter gedaan, maar ze ondervonden problemen. Hè. Die apparaten leken hier niet goed te werken. En daar hebben ze eigenlijk de groep van onze Belgische hackers aangesproken. En die hebben een eigen variant gebouwd die hier wel werkt. En de maker van het apparaat was een ethische hacker. Die werkte bij PricewaterhouseCoopers. En die man die werkte daar als penetration tester. Nu, een penetration tester, grote bedrijven huren die in om eigenlijk hun systemen op hun veiligheid te testen. Dus het was zijn taak om constant bij bedrijven in te breken, weliswaar op hun vraag, om te zien of dat er zwakheden in de systemen zaten. Nu, het toeval wil dat uitgerekend deze man van MSC, van PwC werd ingehuurd door de rederij MSC om de hacking die daar was gebeurd te onderzoeken. En het absurde was dat hij eigenlijk tijdens dat onderzoek in de vloer van de kantoren van MSC dus ponyplugs aantrof die hij zelf had ontworpen. Hij wist niet waar dat hij precies voor bestemd was. Hij had die geleverd aan mensen die hij kende van vroeger, uit de wereld van de hackers. En hij stelde, op die manier realiseerde hij zich van, oei, ik ben in een heel raar verhaal terechtgekomen. Want nu zie ik hier apparaten die ik thuis in mijn garage heb zitten in elkaar knutselen.
Die man was een absolute professional, een topper in zijn gebied. En je zegt dat hij die apparaten gemaakt had voor mensen die hij kende uit datzelfde wereldje. Waren dat ook professionals? Wie waren die mannen?
Wel, de gewone man zal de namen van die mannen niet echt kennen. Maar de mensen die wat thuis zijn in de IT-wereld, die kenden de hoofdverdachte absoluut. Hè. Het ging om Philippe Maartens en Davy van de Moer. En dat waren twee redelijk grote namen in de Belgische IT-sector. Maartens en Van den Moeren hebben verschillende bedrijven geadviseerd, maar ook overheden op vlak van cybersecurity. Dus zij waren eigenlijk boswachters die de overheden hielpen bij het beveiligen van systemen tegen criminelen die dat zouden proberen te hacken.
Ja, je noemde die mannen boswachters, die dan ja, duidelijk stroper geworden zijn nadien. Hebben zij dat bewust gedaan? Hoe zijn zij in die... Ze lieten alle ethiek uiteindelijk blijkbaar varen. Dus hoe zijn zij in die criminele organisatie terechtgekomen?
Wel, goed contact. Maartens was de man die contact had met Orhan Adibelli. Laten we zeggen het criminele meesterbrein in dit dossier. Zover dat we weten, moeten die elkaar ongeveer in 2011 hebben leren kennen. Maarten zelf heeft daar tijdens het onderzoek over verklaard dat hij op zoek was naar investeerders voor een start-up waar dat hij mee bezig was. Een bedrijfje dat nieuwe technologie ontwikkelde voor smartphones. En hij hoopte dat Oran Adibelli wilde investeren in zijn bedrijf. Daar is eigenlijk niks van gekomen, maar op een zeker moment zou die Adibelli hem dan hebben ingehuurd om hem te helpen met een aantal kwesties. Mm-hmm. En Maarten zegt zelf dat voordat hij het wist, hij eigenlijk in het web van Adibelli zijn criminele zaken werd gevangen en dat hij eigenlijk ook onder bedreiging heeft gewerkt en dat zijn familie bedreigd zou worden en dat zijn leven in gevaar was als hij niet deed wat de Turkse gangsterbaas hem opdroeg.
En zijn vriend Van der Moeren, wat is die zijn
Wel, Van der Moeren heeft altijd meteen toegegeven tijdens het onderzoek wat hij gedaan had. Dat hij inderdaad een aantal zaken gedaan had, dat hij betrokken was bij hacking, dat hij ook een aantal compagnons van meneer Adibelli heeft geholpen bij het leren hacken. Hè? Want ze hebben ook criminelen geleerd hoe dat zij zelf moesten hacken. Maar Van der Moeren heeft altijd gezegd, ja, ik deed dat omdat mijn vriend Filip in de problemen zat. En ik wou Filip gewoon helpen. Die zat in de tang bij die gangsters in Nederland. En ik wou hem gewoon helpen. Hij zat in de shit. De rechtbank in Antwerpen heeft dat natuurlijk toch net iets anders bekeken. En heeft Maarten echt wel veroordeeld tot 8 jaar celstraf. Zowel voor de hacking als voor de betrokkenheid bij de drugstransporten.
Mm-hmm. En dan de mysterieuze opdrachtgever Adibelli, is die eigenlijk ook ooit opgepakt?
Oran Adibelli en zijn rechterhand Ahmet Okul, die zijn net op tijd naar Turkije kunnen vluchten. En daar genieten ze, zover dat we weten, nog altijd van hun rijkdom, want Turkije levert geen onderdanen uit aan andere landen. Dus officieel worden Adibelli en Okul nog wel gezocht. Mm-hmm.
Het is waarschijnlijk ook dat James Bond-achtige afluisteren, bespioneren, hacken, dat ervoor gezorgd heeft dat die zaak zoveel aandacht heeft gekregen.
Ja, dat heeft ongetwijfeld meegespeeld. Naar aanleiding van deze zaak hebben wij zelfs bij Gazet van Antwerpen de collega's van Bloomberg Business Week, een zeer groot businessmagazine, op bezoek gehad.
Wow.
Momenteel is er een Amsterdams productiehuis een tiendelige televisiereeks aan het maken over gebaseerd op deze zaak. Hè. Die hebben daar de Britse tv-schrijver Glenn Laker, brein achter Prime Suspect. Die hebben op basis van onze verhalen in Gazet van Antwerpen die tv-reeks gemaakt. Die zal Ponies heten.
Oké. Okay. Een aanrader, die reeks?
Ik denk wel dat het een aanrader gaat zijn. Aangezien het echte verhaal al spannend was, kan het niet anders dan dat dit ook een spannende tv-reeks zal worden.
Het is een verhaal dat tot de verbeelding spreekt en het systeem zet ingenieus in elkaar, maar er is blijkbaar toch wel wat misgelopen, want uiteindelijk is is een grote groep mensen opgepakt en veroordeeld. De zaak hangt volgens mij nog voor het Hof van Beroep, maar...
Ja, klopt.
Wat is er daar gebeurd dan?
Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden dat de federale politie werd hier geconfronteerd met een ongekende en een zeer hoog opgeleide tegenstander. Maar ze zijn er toch in geslaagd om die mensen te ontmaskeren. Dus dat mag ook wel eens gezegd worden dat ze waanzinnig knap werk geleverd hebben. Met goed speurwerk. Slim speurwerk. Want Maarten en Kool hadden ze wel wezen. Weten als geen ander hoe dat ze onder de radar moesten blijven, hè, met technologie. En met de beperkte middelen die Belgische speurders hebben, die zijn toch geduldig blijven puzzelen totdat ze die mannen konden pakken. Hè. Ze hebben hier en daar ook wat steken laten vallen, de gangsters. Hè. Soms proberen ze containers op te halen met de verkeerde pincode, waardoor de politiediensten natuurlijk gewaarschuwd waren dat er iets niet in de haak was. Of gangsters kwamen net te laat, hè, om een container op te halen. In januari 2013 is dat eens gebeurd. Hè. Dan was de werkelijke eigenaar van een container, die stond eerder aan de terminal. En de gangsters zagen hun container vol drugs wegrijden. En dat leidde uiteindelijk tot een ware orgie van geweld.
Hoe bedoel je? Wat is er juist gebeurd?
Ja, dat was 21 januari 2013. Was een vrachtwagenchauffeur, genaamd Ronnie de Jong, een Rotterdammer. Man met een fix strafblad, die werd naar de terminal van DP World gestuurd omdat hij daar een container met artisjokken moest ophalen. En tussen die artisjokken, die bestemd waren voor conservefabrikant Nolico in Bree, tussen die artisjokken zat een grote hoeveelheid cocaïne, echt honderden kilo's. De jong was echter te laat. Hij zag letterlijk hoe de terminal operator de containers op de vrachtwagen van de eigenaar zette. En die vertrok. Dus meneer de Jong, de chauffeur, had er niet beter op gevonden om die vrachtwagen gewoon te volgen. Mm-hmm. En in de echte vrachtwagen, die bestuurd werd door een Kevin B. uit Soersel, die had eigenlijk niet in de gaten, die man, dat hij met een fortuin aan cocaïne in zijn vrachtwagen reed.
Je hebt die man ooit gecontacteerd en hij heeft u toen verteld wat er gebeurde die dag.
Ja, dat hij kon het nog zeer levendig beschrijven. Hij vertelde dat hij onderweg wel had opgemerkt dat er een vrachtwagen met een leeg chassis hem volgde en dat hij het vreemd vond dat hij steeds achter hem bleef rijden. Hij zei van, ja, die is niet geladen, die is veel lichter, dus je zou verwachten dat hij sneller is dan mijn trekkercombinatie en dat hij me zou voorbijsteken, maar dat gebeurde niet. Maar goed, de man zocht er verder niks achter, tot hij in Opglabeek de afrit nam en na de afrit werd hij plots wel voorbijgereden en zette die vrachtwagen met dat lege chassis, die zette zich dwars over de weg aan een rotonde, zodat hij niet verder kon. En chauffeur Ronnie de Jong stapte uit en die stapte op zijn stuurcabine af. Nu, Kevin vertelde dat hij dacht van ja, misschien is die man de weg kwijt en wil hij vragen hoe hij moet rijden, maar de Jong klom meteen in zijn stuurcabine en trok eigenlijk meteen een vuurwapen. En hij bedreigde hem met de wapen en gaf hem het bevel om rustig verder te rijden, wat hij ook deed. Maar dan liep het helemaal uit de hand.
En wat gebeurde er dan juist?
Wel, terwijl Kevin met zijn vrachtwagen maar artisjokken en Ronnie de Jong in zijn naast hem verder reed, kwamen er een aantal snelle Audi's en een Peugeot naast de vrachtwagen rijden. En die begonnen vanuit de vrachtwagen met Kalashnikovs op die vrachtwagen te schieten. Kevin B. die stond doodsangsten uit en die vroeg aan de man met het wapen in zijn naast hem van zijn dit uw vrienden? Hè? En kun je alstublieft niet vragen dat ze stoppen met de schieten op ons? En dat is ook gebeurd. Hè? Die Ronnie de Jong heeft zijn gsm gepakt en is beginnen roepen van jongens, ik zit in die vrachtwagen, stop met schieten. Dus dat was een scène uit een film als het ware. Hè?
Ja, en het doet ook een beetje afbreuk aan het elegante, zonder geweld hacken om dan een camionchauffeur onder vuur te nemen.
Ja, maar het gaat natuurlijk, en dat is altijd met drugs, het gaat over zoveel geld. En natuurlijk zo'n lading van honderden kilo's cocaïne is zoveel waard. Ja, dat konden de gangsters niet laten gaan. Dus daarom dat ze uiteindelijk tot een core business hebben gegrepen naar een ware handelsmerk, dat is geweld natuurlijk. Mm-hmm. Als het niet anders kan, dan is men bereid om nog altijd heel veel geweld te gebruiken. En dat is in dit geval ook gebeurd.
En dat incident was wel de drijfveer of het kantelpunt om vol achter die groep
te gaan. Dat is absoluut een kantelpunt geweest in het onderzoek. Want er zijn dan nummerplaten bekendgeraakt en zo is de politie toch wel veel sneller achter een hoop spelers in dat dossier gekomen. Want je moet weten, zowel in Nederland als in België liep er een onderzoek naar die enorme bende.
En een onderzoek dat momenteel nog wacht op zijn...
In Nederland zijn de Frits Becker en de drugsmokkelaar, zullen we ze maar noemen, die zijn allang veroordeeld. Daar is het proces allang afgelopen. Ook meneer Reuvers is daar destijds in vervolgd. Maar het Belgische dossier hangt momenteel voor het Hof van Beroep.
Zijn er sindsdien nog van die gevallen geweest, van hacking of vernuftige manieren om aan pincodes te geraken?
Er zijn nog wel een paar, zowel in België als in Nederland, nog een paar incidenten geweest waar dat men vaststelde dat er pogingen waren gedaan om pincodes te stelen. Maar zover dat we op dit moment weten, zijn die nooit zo succesvol geweest als in dit dossier het geval was.
Oké. Bedankt, Joris.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Zin in meer? Beluister alle verhalen van Omroep Onderwereld in de GVA Nieuws-app. Download gratis via gva.be/app.